Goedenavond, welkom op deze gemeenteraad van 6 juli 2023. Is verontschuldigd voor deze avond collega raadslid Karel de Donder. Eerste punt van de dagorde, gemeenteraad van 25 mei 2023. Notulen en audioopname, goedkeuring. Zijn er mensen die vragen of bemerkingen hebben over dit verslag? Nee, dan wordt dit verslag goedgekeurd. Dank u wel. Punt 2, rapport organisatiebeheersing 2022. Dit is een kennisname, maar ik geef toch graag het woord aan Schepen Gekieren. Alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Het rapport organisatiebeheersing komt ieder jaar voorbij. Dank aan het managementteam voor de inhoud en dank aan het team communicatie voor de layout. Organisatiebeheersing, dat gaat over solide en efficiënte processen en procedures om onze doelstellingen te halen en om risico's te beheersen. Het rapport belicht 10 thema's en het is een werkdocument voor continue verbetering, dat dus in het komende jaar zal gebruikt worden. Ik kan het warm aanbevelen als zomerlectuur. Het is een openbaar document. Voor elk thema staan er beheersmaatregelen, conclusies en te nemen acties. Er staan ook heel wat interessante cijfers in, bijvoorbeeld rond de dienstverlening in het gemeentehuis, rond participatie van adviesraden en burgers, demografische statistieken over geboortes, overlijdens, in- en uitwikkelingen, over personeel en communicatie. Zo leren we bijvoorbeeld dat we 2750 volgers hebben op Facebook bij de gemeente Deerlijk en dat 210.000 bezoekjes zijn gebracht op onze website in 2022. Dus een interessant documentje. Dank u.
Dank u wel, Schepen. Zijn er nog bemerkingen naar aanleiding van deze kennisname? Nee, dank u wel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Punt 3. Vernieuwen, herstellen en aanpassen van de voetpaden, lastvoorwaarden, raming en wezen van hunnen. Goedkeuring. Schepen, Schaalvoet, alsjeblieft.
Ja, dat is de aanpak om het komende jaar de voetpaden te kunnen vernieuwen. En daar zie je dus in bijlage de lastvoorwaarden en de raming en wezen van hunnen. Er is een vraag gekomen voorafgaand waarom dat we niet het volledige budget namen. Misschien wel interessant om mee te geven. Dus we hebben een budget van 125.000 euro in de jaarbegroting voorzien voor het vernieuwen van voetpaden. Op dit moment hebben we plannen in de richting van het bedrag dat je hier ziet. We hebben in de tijd, een tweetal jaar geleden, alle voetpaden in kaart gebracht. Dat betekent dat we een goed beeld hebben wat dat er in goede staat is, wat dat er in mindere staat is. En we hebben nog niet meteen de plannen om dan te zeggen van alle 125.000 euro gebruiken expliciet voor voetpaden. Dus we zouden het overgebleven budget ook voor andere dingen kunnen gebruiken. En het tweede element die meespeelt is dat als we dit op dit bedrag doen, dat de manier van bestek eenvoudiger is en dat zorgt voor wat minder administratieve lasten. Voilà.
Dank u wel. Zijn er vragen of bemerkingen omtrent dit punt? Nee, niemand vraagt de stemming, dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Punt 4. Aanstellen, ontwerper, dakrenovatie, Haverkasteel en voormalige brouwerswoning, lastvoorwaarden, raming en wezen van hun goedkeuring. Schepen Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, de gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, raming en wezen aan hunnen van de opdracht aanstellen, ontwerper, dakrenovatie, Haverkasteel en voormalige brouwerswoning goed te keuren. Dus er dringt zich een dringende renovatie op van de dakens van zowel het Haverkasteel als van de voormalige brouwerswoning. Dus in het Haverkasteel is de last van incijpelend water in de kantoren. Ook de veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden door schade aan de kantelen of het dak. Dus in de voormalige brouwerswoning is eveneens enorme schade door een lekkend dak, zodanig dat de structuur van het dak en onderliggende verdiepingen ook reeds beschadigd zijn door incijpelend water. Dus om de renovatie van de daken te realiseren, wensen dienstruimte een ontwerper aan te stellen die de gemeente moet begeleiden in het ontwerp, de studie en de opvolging van de werken. Het zijn ook twee gebouwen in feite die op de lijst staan van erfgoed.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen die vragen of bemerkingen hebben? Frans Kemseke, alsjeblieft.
Zijn dat de kosten die geramd zijn voor het volledige herstel?
Dat is de ontwerper. Dat is hier voor het ereloon van de ontwerper.
Ah, voor 10%. Dus ja. We rekenen ongeveer 450.000 euro.
Ja, in totaliteit. Ja, dat is het. Zo is de raming. Ja.
Liepterrein, alsjeblieft.
Dat is gewoon een vraag. Dat is dan een deeltje van het totaalpakketje van de opwaardering van het haverdomein. Of is dat iets aparts?
Ik ga zeggen, dat is eigenlijk al iets dat in onze meerjarenplanning stond, in feite eigenlijk los van het havendomein zelf. We wisten al een tijdje dat die kanteel bovenaan de tak loslaat en uiteindelijk moeten we wel ingrijpen voor verdere schade eigenlijk te vermijden. Ja.
Goed, zijn er mensen, zijn er nog vragen rond dit punt? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt dit punt goedgekeurd. Dank u wel. Straat een nieuwe verkaveling inwaarts de Dessenhamstraat. Naambepaling, definitieve beslissing, goedkeuring. Sepe Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd nu een definitieve beslissing te nemen rond de naambepaling van de straten gelegen inwaarts de Dessenhamstraat. Dus in zitting van 27 april heeft de gemeenteraad de principesbeslissing genomen om de nieuwe straten inwaarts de Dessenhamstraat volgende naam toe te kennen. De Schaakstraat en de Schruiterstraat. Dus het voornemen tot straatnaambepaling werd aan een openbaar onderzoek onderworpen. Dus waarbij dus iedereen in feite ook de gemeentelijke cultuurraad werd aangeschreven. Dus er zijn geen opmerkingen nog bezwaren daarvoor binnengekomen voor die twee straatnamen.
Dank u wel, Schepen. Frans Kem, zeker alsjeblieft.
Schruiter, wat wil dat zeggen?
Zijn toelichting gegeven heeft. Ik ga daar nu niet van buiten. Ik ga zelf moeten kijken hoor. Dus, maar het is zijn namen in feite die gegeven geweest zijn door de heemkring. Dus ze hebben wel een specifieke betekenis. Ja.
Dank u wel. Nog mensen met vragen? Vraagt iemand de stemming? Dan worden deze straatnamen goedgekeurd. Dank u wel. Punt 6. Onderwijs. Afspraken kader deconnectie in het onderwijs. Goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, het is inderdaad zo dat we een afspraken kader dienen goed te keuren qua deconnectie. Deconnectie in het onderwijs, dat wordt ons opgelegd door de hogere overheid en per 1 september 2023 moet dat van start gaan. Hoe hebben wij dat aangepakt binnen het onderwijs? We hebben de personen die syndicaal verantwoordelijk zijn, als ook verantwoordelijk zijn voor de preventie op het werk, hebben we samengezet om hen een voorstel te laten uitwerken. En dat is dan natuurlijk uitvoerig besproken geweest op onder andere de schoolraad en ook op het syndicaal overleg. Kort samengevat denk ik dat we de deconnectie of het kader daarvan in twee richtingen kunnen zien, of in twee lijnen. De eerste lijn is natuurlijk het personeel onderling. Ik bedoel daarmee van directeur naar medewerkers en van leerkrachten en medewerkers naar directeur. Een afsprakenkader is daar belangrijk, dat er niet altijd moet geantwoord worden. Ik zeg maar iets op een mail die om 10:30 s'avonds verstuurd wordt, is het niet de bedoeling dat er sanderendaags morgens al een gefundeerd antwoord is. Maar de tweede lijn is ook naar de ouders toe. Het gebeurt wel een keer, al dan niet met WhatsApp-berichten, dat ouders vragen stellen aan leerkrachten. Ook daar is er nu toch een recht van die connectie en is er tijd om bijvoorbeeld vragen of problemen te beantwoorden en niet alle minuut. Dat afsprakenkader komt er niet zomaar, ik heb dat gezegd, het wordt opgelegd. Als je het mij vraagt, is dat ook goed dat het opgelegd wordt. Ten eerste intern in school en ten tweede ook om de relatie leerkrachten-directie tegenover de ouders en omgekeerd goed te houden. De grote lijnen zijn natuurlijk het mailgedrag, de vakantieperiodes, wat dat er kan gebeuren bij overmacht en noodsituaties. Dat wordt allemaal uitvoerig beschreven. En zoals ik zei in mijn inleiding, werd het ook goedgekeurd, zowel in de schoolraad als op het syndicaal overleg. En is het de bedoeling dat we met dit afsprakenkader van start gaan per 1 september. Het punt 6 op de agenda gaat over de deconnectie in het buitengewoon onderwijs, wat ons betreft dus voor Kim en Sam. En punt 10 is dan voor het lager onderwijs. Uiteraard gelijkaardig.
Dank u wel, burgemeester. Zijn er vragen omtrent punt 6 en punt 10? Nee. Niemand vraagt de stemming, dan worden zowel punt 6 als 10 al goedgekeurd. Punt 7. Onderwijs blijft aan het woord voor het retributiereglement van de gemeentelijke kinderopvang. Aanpassing.
Ja, de vraag is hier om de 0,90 euro per begonnen half uur op te trekken naar 1 euro per begonnen half uur. We hebben uiteraard een vergelijking gemaakt met andere scholen op ons grondgebied. En dan is dat gelijkaardig en uiteraard zeker gelijkaardig met de BERC waarmee we nu samenwerken. Waarom doen we dat? Omdat er natuurlijk stijgende kosten zijn, personeelskosten, energie en algemene kosten. En nog een keer, op deze manier zijn wij of meten wij ons ook gelijk aan andere scholen. De bedoeling is ook, ik wil het in de rand zeggen, dat er op woensdagmiddag anderhalf uur per week een personeelslid zal bijkomen, omdat het toch wel heel druk is tijdens het allerdrukste van de kinderopvang op woensdagmiddag. We hebben dat besproken en behandeld op het college van burgemeester en Schepenen en we zouden daar ook graag op ingaan, omdat natuurlijk welzijn en veiligheid zeer belangrijk is naar onze kinderen toe. Op deze manier kunnen we het, ik heb het nog deze namiddag gevraagd aan onze financieel directeur, kunnen we het ook zelfbedruipend houden, wat natuurlijk de bedoeling is.
Dank u wel. Zijn er vragen omtrent dit punt? Vraagt iemand de stemming hiervan? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 8, feestelijkheden. Retributiereglement, uitleendienst, goedkeuring. Schepen van der Beken, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, beste voorzitter, beste raadsleden. Dus het voorliggende reglement betreft eigenlijk een aanpassing aan het door gemeenteraad goedgekeurde reglement van 17 december 2020. Eigenlijk hebben wij een aantal kleine zaken aangepast en enkele verduidelijkingen toegevoegd. Die staan allemaal heel duidelijk in het punt omschreven. Eigenlijk bleef de kern van het reglement dezelfde en vooral belangrijk om te weten, de prijzen voor onze verenigingen veranderen niet, die blijven gelijk, ze zullen niet stijgen. De aanpassing werd voorgelegd aan het Centraal Feestcomité, aan de Jeugdraad, aan de Seniorenraad, aan de Cultuurraad en werden daar ook positief geadviseerd. En nu wordt ook aan de Raad gevraagd om dit positief te adviseren door een ja-stem uit te brengen op dit reglement.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen rond het punt? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Ja, ik had gewoon de vragen, er zijn de verschillende categorieën ingedeeld, dus categorie A. Zie ik niks wat betreft de parochiale diensten. Allee, er staan daar heel aantal zaken in, de fluvia, de politiezone en andere dergelijke zaken. Maar de parochiale diensten die bijvoorbeeld iets organiseren in de kerk, ik denk Maria beeldjes tentoonstelling, bedprintjes tentoonstelling. Er zijn ook nog andere activiteiten in de kerk die gaan gebeuren, meer en meer zou ik zeggen. Nee. Daar staat er niks van in. Zou dat niet goed zijn? Moest dat er ook eventueel in staan?
Ik denk dat er enerzijds een verschil is tussen een parochiale eenheid die zelf iets inricht, zonder dat er de gemeente iets mee te maken heeft. Dus ik denk dat zij dan vallen onder de dierlijkse verenigingen. Aan de andere kant is het ook zo dat wij eigenlijk al ook hebben nagedacht over de toekomst en over het eventueel tentoonstellen in de zijbeuken van de Sint-Columba-kerk. Maar misschien moeten we daar opteren voor misschien een meer permanentere opstelling waar dat iedereen van gebruik kan maken. Maar dat is misschien nog toekomstmuziek.
Ze behoorden eigenlijk tot een dierlijkse vereniging dan bij manier van spreken.
De parochiale eenheid is net zoals een politieke partij die iets uitleent, een vereniging. Dat is een zeer ruim begrip eigenlijk.
Ja. Maar omdat, als er iets organiseert, dan kunnen zij wel gebruik maken van die categorie, maar het staat alleen niet specifiek in vermeld, terwijl dat er andere organisaties wel in vermeld staan.
Dus het is natuurlijk vooruit afhankelijk als het bijvoorbeeld een kerkfabriek is die iets organiseert, die gefinancierd is met gemeentelijke middelen, zoals dat we nu gehad hebben met een priesterjubileum, ook met de gemeentelijke receptie erbij, dan betekent dat ook dat we dat niet gaan aanrekenen. Maar is de parochiale eenheid die bijvoorbeeld een bedankingsetentje organiseert in een of andere tent dan ze opzetten, dan zal ze vallen onder de dierlijkse verenigingen. Dat is een verschil. De parochiale eenheid subsidiëren wij niet. De kerkfabriek wel, die valt eigenlijk onder de financiële bevoegdheid van de gemeente. Dus daar proberen we ook wel een beetje het onderscheid te maken. Maar ik denk eigenlijk met hetgene dat hij vraagt, Philippe, dat we eigenlijk meer moeten nadenken over de toekomstige, misschien permanente invulling van de zijbeuken van de Sint-Columba-kerk. Of dat er daar mogelijkheden zijn naar tentoonstellingskasten, tentoonstellingspanelen. En dat is waar
een
beetje op aanstuurt.
Dus
die dingen leven ook.
Die in de kerk gebeuren en die eigenlijk... Ik weet niet of je dat eigenlijk bij de vereniging kunt organiseren.
Ja, die dingen leven ook, maar dus we moeten daar zeker inderdaad verder een keer over nadenken hoe dan we dat eventueel kunnen inrichten.
Als ik er verder over nadenk, zou ik content zijn.
Ga dat doen.
Dank u wel voor uw tussenkomst en uw antwoord. Zijn er verder nog vragen rond dit punt? Nee, niemand vraagt de goedkeuring, de stemming tenminste. Dan wordt het punt goedgekeurd. Punt 9. Onderwijs, lager onderwijs. Lestijdenpakket 2023-2024. Goedkeuring. Burgemeester, alsjeblieft.
Dank u. Zoals u allen weet, beste collega's, komt het ieder jaar opnieuw naar voren. Het lestijdenpakket voor het volgend schooljaar is gebaseerd op het aantal leerlingen van 1 februari. Dat waren 207 leerlingen voor ons lager onderwijs. En aan de hand daarvan worden er lestijdenpakketten toebedeeld, zoals u hier kan zien, gedetailleerd. Dat is uiteraard besproken op schoolraad en syndicaal overleg. En iedereen komt daar een goedkeuring aan geven, vooraleer dit vanavond op de gemeenteraad komt. Dus zou ik ook hiervoor uw goedkeuring vragen.
Dank u wel. Vragen rond dit punt? Vraagt iemand de stemming? Nee, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Punt 10 hebben we daarnet gehad. Naast punt 6. Punt 11. RUP Historische Groeibedrijf Verriestraat. Voorlopige vaststelling, goedkeuring, Schepen van Est, alsjeblieft.
Dank u, voorzitter. Herinner u de Vriestraat, het RUP, dat we in Sint-Lodewijk, in de hoek van de Vriestraat, de KMO-zone, die we wouden omvormen tot woongebied, omdat we het niet meer nuttig achten dat de KMO-zone nog opnieuw werd herontwikkeld en voor te veel verkeersaantrek ging zorgen in de kleine Vriestraat. Dus we hebben het RUP laten opmaken daarvoor en ondertussen zijn we aangekomen tot de voorlopige vaststelling daarvan. Het was initieel gekoppeld aan de Houtenkietstraat. Dat is de straat waar dat de industriezone of de kleine industriezone van Sint-Lodewijk zit. Die waren initieel gekoppeld. Echter hebben we, omdat het stuk van de Houtenkietstraat iets complexer was en dat er nog wat onderhandeling of toch overleg nodig is om dat verder te laten vormgeven en dat eigenlijk logischerwijs zal aansluiten bij een RUP voor het centrum voor Sint-Lodewijk, omdat we daarmee dan meerdere aspecten in ene keer kunnen aanpassen, hebben we dit RUP, dit kleine RUP die nog overschiet, losgekoppeld daarvan om hier dan alvast kunnen mee verder te gaan doen. Ook om de mensen die daar wonen en de eigenaars toch al een verder perspectief te gaan bieden. Uit alle adviesrondes en de overleg met de buren en al is niet veel speciaals gekomen. Dat is ook te verwachten natuurlijk. Het is een stukje industriezone die wordt omgezet naar woongebied. Dus voor de buurt is het een verbetering. Specifiek voor dat stuk zetten we vrij hard in op de inkleding en de overgang naar het agrarisch gebied. Dat zijn ook zaken dat we natuurlijk geleerd hebben uit de positieve commentaren dat we kregen vanuit de Jagerswijk, het Jagershof. Dus in die zin gaan we ook voor een heel sterk onthard stukje woongebied, waarbij dat we de wagens centraal vooraan voorzien en de huizen eigenlijk allemaal in een gemeenschappelijke groenzone gaan voorzien. Er komt ook een voetweg die daar momenteel ligt, wordt ook geheractiveerd daarin. En dus die inrichting daarvan wordt ook meteen meegenomen. Het openbaar onderzoek gaan we nu niet meteen gaan organiseren, omdat we niet graag openbaar onderzoek kunnen organiseren in de verlofperiode. Dat misschien kan gemist worden door sommige mensen, dus we wippen dat over de verlofperiode tot begin september. En pas dan laten we de openbaar onderzoek starten. Dus aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de voorlopige vaststelling van dit RUP goed te keuren.
Dank u, Schepen. Zijn er mensen met vragen rond dit punt? Nee. Niemand vraagt de stemming, dan wordt dit goedgekeurd.
Als ik nog even mag, voorzitter. De Schreuterstraat komt van de achternaam van de familie die het leenheerschap had in die velden.
Net zoals vaak zeiden.
Ja.
De familie. Ik zie collega Kemsik dat hij heel tevreden bent met het antwoord.
Collegebesluit van 12 april.
Punt 12, Stationstraat. Wijziging gemeentelijk rooileenplan naar aanleiding van omgevingsvergunningsaanvraag. Goedkeuring. Schepen Rorik, alsjeblieft.
Dank u wel, voorzitter. De gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het nieuwe rooileenplan van de Stationstraat ter hoogte van de huisnummer 6062 in het plangebied van de omgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 4 woningen, garageboxen en parkeerplaatsen na het slopen van de bestaande bebouwing. Gebouwen dus goed te keuren. Dus binnen de contour van de omgevingsvergunningsaanvraag is voorzien dat er eigenlijk een realisatie is van een gratis grondafstand, eigenlijk, waardoor een rooileenplan toegevoegd is aan dit dossier. En in het kader van artikel 4 van het decreet houdende gemeentewegen kan de verplaatsing van de rooileen als volgt gemotiveerd worden. Het zal een aantal belangrijke geven. Door deze wijziging namelijk wordt het voetpad ter hoogte van de aanpassing beperkt breder. En door de wijziging van de rooilijn sluit de voetpadbreedte aan bij de voetpadbreedte van de naastliggende eigendommen, wat een positief impact zal hebben op de toegankelijkheid van de looplijnen op het voetpad. En de wijziging van de rooilijn heeft geen impact op de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de aanpalende percelen. In het kader van de verplaatsing wordt er niet geraakt aan de verkeersveiligheid. Dat zijn toch enkele motivaties waarom dat we overgaan tot het aanpassen van de rooilijnplan.
Dank u, Schepen. Mensen met vragen of bemerkingen? Niemand vraagt de stemming. Dan wordt het punt goedgekeurd. Dank u wel. Dan schorsen we de openbare zitting van deze gemeenteraad om deze raad te hernemen na de openbare zitting van de OCMW-raad, waar we overgaan tot de dagorde van vandaag, namelijk punt 1, Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de notulen en audioopname van 25 mei 2023. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen? Nee, dan wordt het punt goedgekeurd. Punt 2, rapport organisatiebeheersing 2022. Kennisname, schreef ik hier, dat is een beetje hetzelfde als dat we in de gemeenteraad gezien hebben. Wens je daar nog iets aan toe te voegen?
Ik kan mezelf niet.
Ja, oké. Dank u wel. Punt 3, W13, jaarrekening 2022. Advies, goedkeuring, schepen van der Beken, alsjeblieft.
Ja, dank u voorzitter. Er is op 21 juni een webinar geweest vanuit W13, waarop alle gemeenteraadsleden van de participerende gemeenten konden aansluiten. Op die webinar is er de nodige toelichting gegeven over de jaarrekening van 2022. Er zit ook een PowerPoint in bijlage die alles in detail uitlegt per actie wat de resultaten zijn. Ik durf toch benadrukken dat W13 een gezonde financiële intercommunale is, een intergemeentelijke samenwerking is. Ik ga dan ook niet alles in detail overlopen, maar durf onmiddellijk de raad om hun goedkeuring vragen.
Dank u wel, Schepen. Zijn er mensen met vragen of bemerkingen rond dit punt? Nee, niemand vraagt de goedkeuring. Dan wordt het, de stemming tenminste, dan wordt het goedgekeurd. Dank u wel. Gaan we terug over naar de dagorde van de gemeenteraad. Namelijk punt 13, een heel belangrijk punt. Vragen gesteld door raadsleden. Zijn er mensen met vragen? Philippe Terijn, alsjeblieft.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb denk ik een puntje of vier. Het eerste puntje is, in december, de gemeenteraad van december, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente Deerlijk en de Vize Tweede Brug en de katholieke scholen Zwevenhem en Sint-Lodewijk Deerlijk. Er was een overeenkomst die werd aangegaan voor een bepaalde duur, met name vanaf de ondertekening van de overeenkomst, dat met 30 juni. Het gaat over een polyvalente ruimte die de gemeente en de scholen zouden zoeken. Die overeenkomst geldt tot 30 juni. En indien bij het einde van deze overeenkomst een locatie voor de polyvalente ruimte is gekozen, kunnen partijen dus verder concretiseren en een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Dus mijn vraag is eigenlijk, die termijn van 30 juni die is gepasseerd, is er daar ondertussen een overeenkomst? En zo ja, hoe kan dat verder evolueren?
We hebben inderdaad wat weerstel gekregen in feite vanuit de schoolbestuur. En binnenkort gaan we daar eigenlijk ook tot een overleg over. Met de school. Met het schoolbestuur, kan ik zo zeggen.
Ja. Dus er is nog niet echt onmiddellijk een overeenkomst? Of,
We hadden het eigenlijk tot 30 juni in feite de tijd om te bekijken in feite wat dan de verschillende opties waren. En we hebben nu in feite een optie die redelijk, laten we zeggen, een realisatie misschien zal komen. Maar we gaan dat moeten samen bespreken eerst met de school.
Ja, maar ik kan daar nog niet veel meer over zeggen, is een indruk. Maar er zijn plannen om toch een overeenkomst te doen.
Ja.
Maar op dit moment is het nog even afwachten.
Te vroeg. Ja.
Ja. Heel binnenkort weer. Oké, goed. Ik heb nog een puntje dan. Ik heb er een aantal mensen die mij ook wel gecontacteerd hebben. En ik heb het ook wel gezien op de sociale media over die speelpleinwerking. Dat er dat toch wat ongenoegen was. Waarschijnlijk is er iets fout gelopen met de website of ik weet het niet hoe of wat.
Ja, gewoon een keer het probleem schetsen. Hè. Dus vanuit jeugd, dan als bevoegde schepen van jeugd, maar wat dat ze misschien straks aanvullen. Dus wat is er gebeurd? We hebben een inschrijvingsmodule ooit beslist, ook hier in de gemeenteraad, met de bedoeling om de kwaliteit van onze speelpleinwerking te garanderen. En dus dat gaat over een groep vrijwilligers, dat is eigenlijk een jeugdvereniging die een soort werking heeft, waar dat ouders en kinderen, ouders zich kunnen inschrijven om hun kinderen daar naartoe te laten gaan. En in die context vind ik het altijd belangrijk, en dat ook gedaan in de jeugdraad voorbije zondag, om te benadrukken dat die begeleiders, dat zij geen enkele schuld treffen. En zij worden ook overladen met reacties, maar dat zijn eigenlijk vrijwilligers die vijf weken van vakantie hun best doen om eigenlijk die kinderen te gaan entertainen. En dus hebben we ook beslist van kijk, laat ons inschrijvingsmodule organiseren, omdat we dan controle kunnen hebben op de hoeveelheid kinderen die daar zijn, omdat we natuurlijk met een beperkt aantal monitoren zitten. Dus dat is ongeveer de situatie. Nu, wat is er gebeurd en waarom is er redelijk veel vrevel ontstaan? omdat het eigenlijk de inschrijvingsmodule online, het IT-gedeelte, de website, het heeft laten afweten. Dus de ouders hadden klaar om hun kinderen in te schrijven. En Matthias, daarom dat hij ook nog even naar hem verwijst, heeft in het verleden eigenlijk de speelplanwerker een grote dienst bewezen door een systeem te programmeren waarbij dat die inschrijvingen mogelijk gemaakt werden. En dat is eigenlijk een gigantische efficiëntiewinst. Dat heeft ook een aantal jaren zeer goed gewerkt. Maar we wisten dat, we waren al op de hoogte dat dat een beetje tegen zijn limieten aanbotst. Zeker als je heel veel ouders hebt die tegelijkertijd met heel veel verschillende computers proberen in te loggen. En dat is ene keer mislopen, en dat is ook een tweede keer mislopen op een zaterdag. Dat kan gebeuren. Het is een beetje spijtig, onze diensten zijn daar het hart van in. Maar we moeten dat ook kunnen kaderen, dat zijn dingen die gebeuren. Zonder dat het, we moeten dat uiteraard vermijden, maar dat zijn dingen die gebeuren. Ik weet het zelf, mijn kinderen zijn vandaag naar een andere speelpleinwerking geweest, in een naburige gemeente. Dus ik weet wat dat is als frustratie om... om dat eigenlijk voor te hebben, dat je dan niet weet, ja, waar kan ik mijn kinderen naartoe sturen. En dan denk ik dat je twee dingen uit elkaar moet halen. Enerzijds is onze aanpak om met die monitoren een degelijke speelplanwerking te garanderen goed. Ik denk het wel. Daar zeg ik volmondig ja. En dan het tweede is dan eigenlijk gewoon de technische aanpak. En daar moeten we gewoon evalueren hoe kunnen we dat anders doen. We hebben dat ook al besproken. En er komt nog een keer een evaluatievergadering. Een van de dingen waar ik de ouders of de reacties van de ouders in volg, is dat wij gaan proberen om vroeger die inschrijvingen te realiseren, omdat zij dan beter kunnen plannen. De reden waarom dat we dat niet deden, was eigenlijk om flexibiliteit te hebben. Als er meer monitoren waren, konden we de limieten gaan optrekken. Dus we zitten daar een beetje met een kip of het ei verhaal, maar dan zouden we toch kiezen voor een vroegere inschrijving, zodat zij beter gaan kunnen plannen. Dat is een intentie, we gaan dat ook evalueren. We hebben er al met eigenlijk heel wat actoren over gesproken, en die beslissing verwachten we dan in september. Dat is kort gezegd. Misschien dat Matthias er nog wilt aan toevoegen. Wanneer heeft het live
nemen?
Ja, het is lang. Maar ik vind het een te belangrijk dossier om naar iedereen toe nog een keer te duiden wat er leeft.
Ik vind dat moet aangepakt worden hier. Ik ben ook geen expert erin, maar dat het in het vervolg beter wordt georganiseerd, zeer Matthias. Allee, denk
het.
Ja, maar goed, dan moet dat een beetje op voorzien zijn, zeker.
Het heeft te maken inderdaad met een aantal factoren dat we gewoon zien. Dat we zijn al een tijdje dat aantal mensen die inschreef groter en groter werd. En het was eigenlijk gepland om volgend jaar een nieuwe inschrijvingsmodule te hebben die voorzien was op de capaciteiten dat we nu zagen toenemen. We hoopten dat we nog dit jaar volledig uitzingen met de huidige module, maar dat is dus nu. Het is ook een gigantisch verschil tussen alle andere vakanties, want er worden al ondertussen al 3-4 jaar vakanties ingeschreven daarmee zonder echt probleem. Maar we zien dat de vakantie, de grote vakantie, dat die gigantisch veel drukker was, of dat er gigantisch veel meer mensen naartoe of wilden inschrijven voor die vakantie. Dat hebben we inderdaad gemerkt in eerste zaterdag, waar we moesten de inschrijving annuleren in, omdat er te veel mensen waren die niet correct konden inschrijven. Dan hebben we geprobeerd om op een week tijd daar een mouw aan te passen, wat dat sowieso al moeilijk was. Maar goed, we konden door de beperkte tijd dat we nog hadden, tot aan de start van de vakantie, hadden we niet veel meer tijd om nog een betere oplossing te maken. Dus we hebben dat een tweede keer geprobeerd met een wachtrijsysteem, of toch een heel snel geïmplementeerd wachtrijsysteem. Maar dat bleek ook niet voldoende. Een beetje door de druk dat gecreëerd geweest in de eerste zaterdag, waar mensen nog meer anticipeerd om in zo rap mogelijk in te schrijven. Dus hebben we toen rond 10:30 geloof ik, hebben we beslist van de inschrijving online stop te zetten en over te gaan tot telefonische inschrijving. En daar hebben we met de mensen waar we aanwezig waren op diefte, hebben we beginnen telefonisch inschrijven. En uiteindelijk is iedereen wel ingeschreven geraakt en alles is goed verlopen uiteindelijk. Alleen, we hebben allemaal collectief een voormiddag verloren. Dat is zeker waar en het is absoluut niet leuk voor niemand. Voor ons niet, voor de mensen niet. Nu, dat heeft gewoon ervoor gezorgd dat we het nieuwe systeem nog iets meer vooruitgeschoven hebben op de planning en dus voor de vakantie van de herfstvakantie gaan zorgen dat er al is. waarop dat we ja, dus gaan sowieso maken dat er meer mensen kunnen inschrijven. Nu, er zijn ook wel een aantal zaken, like of dat Bert aangeeft, die daar aanleiding toe geven. De hele krappe deadline tot aan de start en allemaal zorgt er wel voor. Ja, en ook gewoon, wat dat we ook horen, is het aanbod dat vermindert in naschoolse opvang en in vakantieopvang. Het wordt gewoon moeilijker en wij zien dat ook in het aantal inschrijvingen. En de druk dat mensen erop leggen om ingeschreven te geraken, zien we dat ook natuurlijk, dat die erop komt. Dus dat heeft er ook mee te maken. Maar dus het plan is om tegen de herfstvakantie het een nieuw systeem te hebben dat op iets meer capaciteit is voorzien. Maar ik kan alvast al zeggen dat iedereen die ingeschreven wou raken, toch ingeschreven raakt.
Mag ik daar aansluitend nog iets bijvragen ook daarover? Er was ook heel wat discussie dat er bijvoorbeeld in de omringende gemeente bij de monitoren een grotere vergoeding was. Dat dat misschien ook mogelijk zou zijn, zodat er meer monies zijn, dat er meer capaciteit kan zijn. En dat was nog een tweede puntje, dat er ook zo gerucht ging dat er bepaalde mensen voorrang kregen. Dat was zoiets dat een cowboy verhaal, maar ik weet niet wat dat waar was.
Dat kan ik letterlijk zeggen, ja, dat absoluut geen waar is.
Nachecken, dat is dan ook uit de wereld gewoon.
Integendeel, er zijn, want dat is soms, allee, want dat ook, maar ik denk dat iedereen is ingeschreven geraakt, maar het natuurlijk mensen die al jaren komen en ja, die dan soms moeilijker ingeschreven geraken, ja, dat...
Misschien over de vergoeding. Dus wij stellen jaarlijks die vraag ook aan het speelpremiewerking zelf. En zij zeggen altijd, nee, dat hoeft niet. Dus ze zitten met de vrijwilligersvergoeding. Maar als we die hoger zouden trekken, of aan de kust zijn er een aantal gemeenten die dat doen, dat is vakantiejobbers inschakelen, dan ga je de dynamiek van de vereniging, het is daarom dat ik zo de klemtoon daarop leg ook, eigenlijk onderuit halen. En dat is zo... echt zonde zijn om dat te doen. Dus in die zin is dat eigenlijk totaal niet aan de orde. Integendeel, we hebben een heel goed team die zeer breed is, die eigenlijk gegroeid is een aantal in de voorbije jaren, wat dat positief is. En zij zijn absoluut geen vraag aan de partij. Ik heb dan al ieder jaar gevraagd op de evaluatie. Wat dat we ook moeten zien, en dat vind ik ook belangrijk, de ouders ervaren een opvangprobleem en ze kijken heel snel naar de gemeente. En dat mag, hè. Dus we gaan ook kijken naar een bredere, want dan kijk ik ook een beetje naar de schepen van welzijn, maar goed, naar een bredere mogelijkheid om vakantiekampen te voorzien die ook betaalbaarder zijn. Maar die uitdaging, dat hangt nauw samen met een aantal maatschappelijke uitdagingen van grootouders die ook graag op verlof gaan, van eigenlijk een hele verandering, dat is al een aantal jaar aan de gang, waar dat je ziet dat er verlangd wordt om meer opvang te hebben dan dikwijls vroeger het geval was met familie, met buren enzovoort. Dus in die zin is dat een maatschappelijke uitdaging dat we zeker oor naar hebben. Tundi?
Misschien eerder een aanvulling daarop, maar ik kan het idee rond bijspelen warm aanbevelen. Dat is iets wat in de basisschool De Driesprong nu al sinds 4-5 jaar wordt toegepast. Dat is eigenlijk ook maatschappijversterkend. En ik denk dat, gezien dat de gemeente toch betrokken partij is en hier in de centrumschool, dat dat iets is die misschien naar aanleiding van volgend grote vakantie rustig en degelijk kan voorbereid worden. Dat is bij ons ook opgestart in die eerste keer een 14 dagen. En wij hebben eigenlijk zonder probleem voldoende ouders gevonden die geëngageerd waren om per ingeschreven kind die een volledige week komt, zijn er 2 halve dagdelen dat je als ouder mee instaat voor de opvang van de kinderen. Bij de organisatie daarvan heb ik zelf vanuit mijn professionele loopbaan gekeken dat er wat opleiding was ook naar wat te doen bij eerste hulp bij ongevallen. En stel, hopelijk niet, maar stel dat er ergere dingen gebeuren, wat moet je dan doen? Dus ik denk met vrijwilligers binnen de schoolgroep of zelfs in het schakel van Rode Kruis Deerlijk, dat dergelijke voorbereiding zeker kan voorzien worden. Een degelijke EHBO-koffer voorzien. Duidelijke afspraak met de schooldirectie en je bent de start, zou ik zeggen. Dus.
Ja, het is zo, ik wil er inderdaad ook op aanvullen. Wij zijn eigenlijk sedert een jaar en een half bezig met de verdere uitwerking van het BOA-decreet. Dus het buitenschools opvang- en activiteitenverhaal. De gemeenten gaan daar eigenlijk de regie ook krijgen en gaan er ook budgetten voor krijgen. Dus ik ben er heel nauw betrokken bij. Wij hebben onder andere een bevraging gedaan bij ouders van jongere kinderen, maar ook oudere kinderen. En een van de zaken die aangehaald werd, was eigenlijk dat er een bepaalde zomerstress is. Dus dat je inderdaad met aan uw tablet, aan uw computer, aan uw gsm, en dat je ook nog een keer je buur vraagt van nog een keer zijn computer erbij te zetten. Dus er is een bepaalde zomerstress. En dus we gaan met die conclusie gaan wij ook zeker iets gaan doen. Er zijn middelen ook voor die wij vanuit Vlaanderen gaan krijgen. Denk ten eerste om het aanbod dat er bestaat beter bekend te maken. Want eigenlijk bestaat er wel wat aanbod, maar kennen de ouders het niet altijd. En ten tweede om ook soms te gaan verruimen. Want bijvoorbeeld in een bouwverlof is het soms iets moeilijker om bijvoorbeeld bepaalde kampen te vinden. Bijvoorbeeld onze speelpleinwerking is dan ook gesloten in bepaalde periodes. Maar dus met die bevindingen gaan wij ook aan de slag gaan. En wij zijn er eigenlijk heel intens mee bezig om daar iets verder mee te gaan uitwerken.
Ik ga je zeker beter in dat er een mooi en ruim aanbod is van diverse kampen binnen de gemeente Deerlijk. Alleen de betaalbaarheid daarvan is niet voor ieder gezin mogelijk. Ja. En daarom is bijvoorbeeld het principe buitenschoolse opvang in de zomer of bijspelen of dergelijke andere initiatieven is eigenlijk ook maatschappelijk gezien zeer mooi, omdat het open is voor iedereen. Plus dat je eigenlijk de kinderen ook over die lange vakantie heen in connectie laat blijven met hun vriendjes die ze kennen van op school.
Maar het is zo, Tundi, dat de betaalbaarheid en eigenlijk de toegankelijkheid in het algemeen, want wij gaan bijvoorbeeld ook gezinnen die, als ze in Sint-Lodewijk wonen, heel moeilijk een kindje naar Deerlijk kunnen brengen. Het over toegankelijkheid in het algemeen, en betaalbaarheid is daar één leuk van. Dat is onder andere één van de acties die we gaan opnemen in eigenlijk de uitwerking van het BOA-decreet.
Het initiatief van Kokido, van Driesprong, is een vrijwillig initiatief die ouders nemen. En daar is het mooi dat de school daarin meegaan is. En eigenlijk moeten we dat overal proberen te stimuleren. Dat is een beetje hetgeen dat vroeger ook gebeurde in de wijk. Ze spelen in de wijk, de ene ouder kijkt er voor, een andere ouder kijkt er voor. Dus hetzelfde principe, het is een heel goed voorbeeld, moeten we trachten stimuleren op elk niveau. Dus, ja.
Goed, dank u wel. Hiermee kunnen we dit punt afronden. Filip, u had nog een vraag.
Ja, nog drie kleine puntjes misschien. Nog even over die ophaling van die vuilzakken. Ik heb ook gezien dat er een aantal gemeenten opnieuw de vraag gesteld hebben om dat toch wel wekelijks te doen. Goed, dat is niet weerhouden, omwille van geen capaciteit, minder restafval aanbieden aan het containerpark of zo. Maar hoe zit dat met ik weet dat er ook bij de bepaalde woners toch wel een beetje vrij rond is. Hoe zit dat eigenlijk met die consensus bij IMOG? Hè? Want het zit er toch wel verdeeld in, ik denk druk.
Ja, er zit daar eigenlijk verdeeldheid. Er zit verdeeldheid in de wanneer dat ze dat willen gaan overschakelen. Er zijn een aantal gemeenten die gewacht hebben totdat vanuit, vanuit Vlaanderen gaat een verplichting worden om zich verder, om zich meer te gaan voorbereiden daarop. Wij hebben daar de sprong vooruit gepakt met een heel aantal gemeenten, ook om praktische redenen. We zitten bij dezelfde ophaalrondes, die moeten gelijk getrokken worden en de financiële impact en praktische impact daarvan. Dat is enerzijds. Inderdaad, de vraag is gesteld om nu al over te schakelen om tijdens de zomerperiode op terug op wekelijks te gaan. Nu, we wisten eigenlijk al half een beetje dat dat ging. Allee, want dat was eigenlijk, ik ga niet zeggen de afspraak, maar we wisten het al wel een beetje dat we gingen eerst een jaar proberen. En afwachten tot na de zomer en na het jaar om dan te gaan evalueren om ook de ophaler praktisch in gereedheid te kunnen staan om inderdaad tijdens de zomerperiode, wat dat voor hem ook de moeilijkste periode is om mensen te voorzien, om zij daar te kunnen op voorbereiden. Dus ik vind het ook vrij voorbarig om dat nu al te gaan overstappen. We gaan eerst een jaar evalueren en dan zien. En inderdaad, in nood of in hoe dat je het ook noemt, is er nog altijd het containerpark waar je je huisafvalzak kunt brengen als dat nodig is. Dus ja, hoe zit dat bij NIMOG? Het is niet dat daar vrevel of dergelijk over is. Een aantal gemeenten en de sprong vooruitgepakt. Uit praktische overwegingen, een aantal die kon wachten en dan hebben we het over een kortrek en dergelijke die zelf in beheer is van zijn ophaal. Zegt van ja, maar ja, wij zitten met een eigen systeem, wij hebben eigen ophalingen, dus wij gaan dan nog even zelf, wij gaan nog even de kat uit de boom kijken en dat nog zelf doen, om dan later ook mee over te stappen, want dat is wel de bedoeling. En dan kijken ze naar ook initiatieven zoals de gewogen ophaalbakken en dergelijke, dus ze wachten totdat er andere initiatieven komen, die er zitten, ik heb dat vorige keer ook gezegd, die er waarschijnlijk zitten aan te komen, dat we gaan moeten overstappen op gewogen afvalophaling, om nog verder het restafval terug te dringen. Dat gaan allemaal zaken zien die mogelijk zijn verplicht komen. Dus zij zitten zeggen dan van ja, wij gaan daarop wachten, maar we vinden dat nog een veel beter systeem. Ja, dat is ook, maar...
Ik sta alleen maar vast dat er heel veel commotie rond is. Dat
ja,
wel een beetje...
Het is... iedereen wist al op voorhand dat dat niet de meest, geliefde maatregel ging zijn. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je niet, moet genoeg hebben om dat te nemen, die stap. Ons restafvalcijfer moet stevig naar beneden, dat weet je ook. En stevig, we halen de huidige regelgeving niet en we moeten nog een stap naar beneden. Dus ja, er gaan sowieso moeten stappen gezet worden, dat is nog maar één ervan. Ik denk dat er gaan er nog moeten volgen. Zoals onder andere die gewogen ophaling, waarin je echt letterlijk betaalt voor iedere kilo afval dat je buiten zet.
Oké.
De volgende vraag. Een aanvulling daarop, Frans?
Ja, ik wilde gewijs zeggen, dus ben akkoord, de restafval moet naar beneden. Maar we moeten toch weten, dat is best dan wij dat gewoon in de grond stoppen. Hè. Ja, je zit er allemaal te spreken van een vuilbak. Hè. Maar dat is best, steken we gewoon in de grond.
Ja, maar we doen dat niet met de gemeente, Frans. Nee, je weet dat ook. Het is wel de niet die dat doen. En dat gebeurt. En het is niet omdat het ene niet goed loopt, dat het ander daarom ook niet moet laten goed lopen. Hè. Dus... er zijn nog veel dingen dat we nog beter moeten aanpakken.
Goed, uw volgende vraag, Filip.
Ja, ik heb nog een vraagje wellicht voor de burgemeester. Ik heb gezien dat er een toelichting geweest is van de korpschef omtrent het politiekantoor. Er waren er verschillende opties om dat te huren of om te kopen. Extra ruimte bij te kopen of extra ruimte te huren. Het advies van de politiechef was eigenlijk om het huidige gebouw te huren en extra ruimte te kopen, maar ik heb zo een beetje de indruk dat het college er niet echt gelukkig mee is. Dat je liever een andere optie had gezien. En mijn vraag was eigenlijk ook, hoe staat Aarlebeke daar naar zo?
Er is uiteraard een voorkeursscenario en dat is eerst en vooral dat wij de eigenaar van het huidige gebouw toch op een aantal gebreken willen wijzen. Ja. Want het is toch zo dat het niet zo heel aangenaam meer is om in dit gebouw te werken. Ik bedoel maar naar verluchting, ik bedoel maar naar hitte, naar ramen. Om dan nog niet te spreken over bepaalde zaken die binnenkort niet meer aan de wetgeving zullen voldoen. En dan nog een keer de ruimte. Dus er valt wel iets te zeggen. En wij zijn in overleg met de eigenaar, maar wij wijzen toch ook wel op een aantal mankementen. Daarnaast is het zo dat er ook wel uitgekeken wordt om tijdelijk een bijkomende oplossing te vinden. En daarmee wordt bedoeld om een extra gebouw in de dichte buurt bij te kopen, is een van de opties. Het voorstel zou zijn dat eventueel de stad Haarlembeke dat wel aankoopt en dat er dan met de gekende verdeelsleutel overgegaan wordt naar de politiezone. Dat is een denkpiste die tot op vandaag nog geen werkelijkheid is, maar dat is wel een denkpiste. Dat is de grootste voorkeurdenkpiste, als ik het zo mag zeggen. Er waren er een aantal waar we niet konden meeleven of eigenlijk niemand kon meeleven. Tot bepaalde zaken waarvan je ook moet zeggen, is dit allemaal wel haalbaar. Het lijkt mij wel goed, en dat heb ik toch ook afgetoetst bij in ons college, dat we op een bepaald moment toch wel een eigendom hebben als politiezone. Want we moeten daar niet flauw over doen. Ik denk vanaf 2025 dat de drang naar samenwerken / fusioneren een feit zal zijn. En het lijkt me dan wel goed dat wij ook rond tafel kunnen zitten als politiezone met eigendom. En dat we dat ook wel in de weegschaal kunnen leggen. Dus er wordt goed nagedacht over wat de toekomst zou kunnen brengen. Er wordt nagedacht over wat de gebreken nu zijn. En als er opportuniteiten zich voordoen, zullen we die zo goed mogelijk trachten te benaderen.
Maar, een aankoop is nog mogelijk?
Een aankoop is zeker en vast mogelijk.
Maar niet gemakkelijk met de eigenaar te overleggen, maar zeker.
Laat ons zeggen dat er momenteel wel nog... wel wat water tussen de twee partijen is, ja. Dat is een toesprekelijke handeling, ja.
Okay, wordt vervolgd. Goed, ik heb nog één puntje. Goed, we zijn bijna 11 juli, maar het 11 juli comité is eigenlijk ontbonden, bestaat er niet meer. Dus eigenlijk vanuit de gemeente wordt eigenlijk heel weinig initiatief genomen, of wat ik wil daarmee zeggen, iets georganiseerd. Hè. Er zijn wel privé-initiatieven. Maar hoe zien jullie in de toekomst?
Er is inderdaad, sedert dat de werkgroep eigenlijk, laten we zeggen, gestopt is, en we eigenlijk al een aantal keer met de toenmalige cultuurfunctionaris die weliswaar nu ook vertrokken is. Maar gekeken hoe dat we dat kunnen in feite laten zijn, de 11 juli viering terug misschien in onze eigen programmatie opnemen als een iets dat we kunnen maken. Dat kan ook zijn in samenwerking met Café Congé, maar dat moet nog eigenlijk bekeken worden voor het volgend jaar. Dat kan ook zijn dat er bij wijze van spreken zich tijdens het jaar, het komende jaar, een aantal mensen zich aandienen om te zeggen, wij willen hier terug een werkgroep opstarten in samenwerking met de gemeente om terug 11 juli op de kaart te zetten. Dat kan. Ja.
Dus, een beetje de taak zou ook zijn van de gemeente om zo'n comité...
Dat moet niet alleen de taak zijn van de gemeente. Dat kan zijn dat er een aantal vrijwilligers zich aanbieden om in samenwerking met de gemeente dus terug in feite een werkgroep daarvoor op te richten. Ja, dat kan. We verliezen dat niet uit het oog, Philippe. Ja.
Goed, dank u wel. Sophie Mespreuve. Oké, dank u wel. Dirk de Marie.
Ja, je heeft het eigenlijk al kunnen lezen in Deerlijk Info, dus Deerlijk Verenigd had mij gevraagd om een aantal vragen die leven bij personen die rechtstreeks betrokken zijn bij het Ventilus-project, om hun vragen, om die als tussenpersoon bij wijze van spreken over te maken en of te vragen aan de gemeenteraad en dan terug te koppelen naar hen wat het antwoord en het standpunt van de gemeenteraad is. Er waren dus op de zijn een drietal vragen. Het eerste was de advocaat, maar ik meen te weten de vorige gemeenteraad dat er toen gezegd is dat er zou samengewerkt worden met de advocaat van Lenderleden, wat ik wel goed vind om op die manier de krachten en om sterker te staan. Dus ik denk dat dat een stuk duidelijk is. Zijn er ondertussen verder gesprekken mee? Dat was de eerste vraag. De tweede vraag van wat stel op het moment dat stap zoveel... Dat in de 20 waren er, dacht ik, geloof ik. Dat er daar een definitief besluit is dat Ventilus dan toch niet ondergronds komt hoe de gemeente dan gaat te reageren. Of dat er dan al dan niet een bezwaarschrift zou komen, eens dat dat echt definitief is. Dan een zeer moeilijke vraag, denk ik, hoe het zit naar verantwoordelijkheid toe. Als er ooit naar de toekomst toe ergens een wiel zou afdraaien of daar gevolgen zijn, is er ergens te weten wie zou kunnen verantwoordelijk gesteld worden. Ik weet dat dat niet zo evident is. Sommigen beweren dat dat dan het schepencollege zou kunnen zijn die verantwoordelijk gesteld wordt. Enfin, ik vermoed dat jullie daar ook wel over nadenken, wie dat er daar eventueel dan de gevolgen zou kunnen dragen. En de derde is, wat hier ook gezegd is, dat jullie vragen hebben omtrent de straling. En om dan aan Iria te vragen eventueel een permanente meting te doen in de betrokken omgeving, liefst in het midden van de palen, omdat daar de draden het laagst hangen. En dat die cijfers dan ook te vergelijken zomer-winter. Dus dat waren de drie vragen die momenteel leven bij de betrokkenen.
Schepen van Esten, los van die advocaat, want dat was in dat plan van aanpak al opgenomen. Dat hebben de vorige gemeenteraad goedgekeurd. Voor de rest geef ik graag...
De vraag was of daar al contacten mee geweest zijn.
Er zijn sowieso al contacten geweest naar aanleiding van het advies. Want we moeten... Ik ga eerst de vraag beantwoorden. Dus sowieso hebben we al samengezeten om ons advies te vormen met alle gemeenten. Dus de fase die gepasseerd is, de adviseringsronde. Daar hebben we al mee samengezeten. En nu voorlopig is dat niet opportun om nog verder samen te zitten, aangezien dat dossier nu voorlopig procedureel stil ligt. Dus we wachten momenteel op de ook voorlopige vaststelling van de Vlaamse regering. Hetgeen dat we dat juist zelf gedaan hebben voor onze RUP. Wachten wij nu ook op die fase vanuit de Vlaamse regering. Wat zijn zij nu aan het doen? Zijn ze nu de hele stapels adviezen dat zij binnengekregen hebben, onder andere ook ons negatief advies, zijn ze nu aan het evalueren, zijn daarover aan het buigen met de administratie en met de regering, om al dan niet het RUP nog, voorlopig plan nog te gaan bijsturen. En dan zo te gaan voorleggen voor de voorlopige vaststelling van de Vlaamse regering. Voorlopig zit dat bij hun, dus momenteel is er niks aan het lopen. Maar dat is met enige... ik zie dat niet gebeuren, maar goed. Als dat nog voor het zomerreces gebeurt, dat de voorlopige vaststelling wordt gemaakt, maar dat gaat allemaal heel vlug gaan, dan zal het openbaar onderzoek ongeveer oktober-november vallen. Begin oktober, midden of eind november zal dat dan zijn, dat dat valt. Maar dat is dus in de meest snelle... in het meest snelle scenario wat ik niet zie gebeuren, in tegendeel. Momenteel vind ik het nog niet opportun om al reclame te gaan maken met hoe dat mensen moeten al dan niet deelnemen. Dat heb ik gezegd in ons plan van aanpak, hoe dat mensen moeten deelnemen aan het openbaar onderzoek. Waarom? Omdat, één, als je dat nu al begint reclame mee te maken. Dan gaan mensen dat al gaan zoeken. Ze gaan niks vinden. Ze gaan andere grubs vinden. Ze gaat alleen maar voor verwarring zorgen. Tweede reden is dat er vanuit de Vlaamse overheid ook nog een keer een infosessie gepland is. We moeten nog de concrete datum voor krijgen. Maar specifiek naar gemeentes toe en ambtenaren om afspraken te maken over hoe dat het openbaar onderzoek en vooral ook het verlopen van bezwaren en dergelijke, hoe dat zal verlopen voor dit specifieke grub. Dus ook die informatie wachten we nog af, want pas als we dat hebben en ook het openbaar onderzoek concreet opengesteld wordt, is het eigenlijk het meest opportun om mensen te gaan adviseren over zo werkt het, daar kunt het vinden en het van dan tot dan om advies of om uw bezwaarschrift al dan niet in te dienen. Momenteel is dat nog allemaal koffiedik kijken wanneer en hoe dat zal gebeuren. Wat waren er nog vragen, Dirk? De verantwoordelijkheid ligt zeker niet bij ons. Wij zijn nog de vergunningsverlenende overheid, nog de inrichtende partij. Wij zijn eigenlijk niks meer dan een adviesinstantie. Wij moeten gewoon ook ons advies geven en wij zijn gewoon ook betrokken partij, net zoals dan een burger betrokken partij is. Dus ja, wij hebben zeker geen verantwoordelijkheid. Mocht daar ooit problemen komen, dan zal het de regering zijn of Elia die daar verantwoordelijkheid zal dragen. Maar dat zal een spel van rechtbanken zijn, veronderstel ik. Dus niet aan mij om daarover te oordelen. Straling, de meting, dat is eigenlijk een van de zaken die gevraagd geweest is in ons advies. En ook in alle overleggen die er geweest zijn. Om inderdaad, omdat daar momenteel weinig uitspraak over gedaan wordt door Elia, over van ja, hoeveel keer gaan zij die 6 gigawatt bereiken. Want dat is geen constante stroom, dat is een piekstroom. Maar hoe zal dat zijn? Nu, momenteel hebben zij er nog geen gegevens van. Zij alluderen ook op het feit dat maar een keer dat in de praktijk is, dat ze dat maar gaan kunnen uitsluitsel overgeven. En onderdeel van advies, van ons advies en van de vele adviezen was inderdaad ook om hier en daar meetinstallaties te gaan voorzien, zodat we daar niet real-time kunnen gaan opvolgen. Daar is nog geen antwoord op. Net zoals het feit, en ik denk dat dat ook de reden is waarom dat ook nog een tijdje zal duren voordat de voorlopige vaststelling zal plaatsvinden. Want onder andere vanuit onze gemeente is natuurlijk, en nog vele gemeentes, is natuurlijk de vraag over hoe dat zit met die compensatie voor bestaande luchtlijnen. Waarvoor dat de Vlaamse regering die verantwoordelijkheid of die beslissing gelegd heeft bij de federale overheid, omdat dat ook hoort, de vrech zit daar, zij moet daar uitspraak over doen. En eigenlijk, zolang dat zij daar geen duidelijkheid over hebben, zal het ook moeilijk zijn om tot een voorlopige vaststelling over te gaan, want iedereen blijft in het duister tasten, dus kan niet anders dan bezwaren indienen tot en met. Dus als ze dat wel aan vermijden, gaan ze dan toch eerst moeten uitsluitselen in daarover. En dat hoop ik toch ook. Dus ja, waren er nog vragen? Ja, en u, of dat wij bezwaar ging. Ja, maar ja, als we geen uitsluitsels weten, gaan we inderdaad ook bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek. Ja.
Goed, dank u wel. Zijn er nog vragen? Nee. Dan kunnen we de gemeenteraad afronden.
Sorry. Ik had nog een vraagje voor raadslid Philippe. Ik heb hier in de duizendenbus zo'n papiertje gekregen. Ik denk dat u daar de auteur van bent. Daar wordt informatie verspreid over financiën van de gemeente. En die informatie klopt niet. Dat gaat dus over de jaarrekening van 2022. Als u die informatie wil, kan u die van mij krijgen, de correcte informatie dan. Want ik vind dat een beetje vervelend dat daar cijfers worden genoemd die niet kloppen en dat mensen worden gestuurd naar een website van het Agentschap Binnenlands Bestuur, waar die cijfers helemaal niet te vinden zijn, want de jaarrekening 22 is nog niet gepubliceerd. Ze is nog maar net goedgekeurd door de gouverneur. U zit er 2 miljoen naast op een budget van 22 miljoen, dus ik vind dat toch een beetje flagrante fouten. Dus ik vind dat vervelend.
Philippe, eerst en vooral ben blij dat je het blaadje leest. ik lees ook weer je blaadjes en ben ik heel tevreden dat je de blaadjes leest. Eerst en vooral, je hebt een puntje, want het bedrag dat we daar genoteerden, €1.947, exploitatiekost per inwoner, dat gaat eigenlijk niet over 22, maar eigenlijk over 23. Een beetje een verwacht cijfer.
In de toekomst.
Dat je dus, we zullen er niet ver naast zitten. Ik wil er verder kijken, maar wat dat voor mij heel belangrijk is, en de essentie, en wat de inwoners wel mogen weten van mij, is het feit dat de exploitatiekosten serieus gestegen zijn. Meer of 20% zijn ze gestegen sinds deze legislatuur. En allee, in de vorige legislatuur, Philippe, of uw partij, heeft veel kritiek geuit naar het vorige beleid. Ik heb ook uw blaadje terug mee. Veel kritiek geuit dat de exploitatiekosten is gestegen geworden. Hij heeft zelf gezegd van, kijk, wij gaan ervoor zorgen dat onder controle is, of dat moet meer onder controle gehouden worden. En hij zegt, wij gaan er werk van maken.
Ja.
En als ik dan een keer vaststel, want allee, de cijfers die voor mij liggen, die komen van het binnenlands bestuur en dat zijn heel juist.
Nee, die zijn niet
het
juist.
Gelijk, het feit is, in de vorige legislatuur worden de exploitatiekosten gestegen. Als ik dat bekijk, van 2014 tot 2018 was de exploitatiekosten gestegen met €573.000. Dus ze worden inderdaad gestegen. Maar als ik nu een keer kijk van de exploitatiekosten van deze legislatuur van het jaar 18 tot 22, zijn ze gestegen met €3.900.000. 3 miljoen.
Volhard in de boosheid, het blijft verkeerde cijfers.
20% meer. En dat is voor mij is dat de essentie.
Ja.
Dan de inwoners van Deerlijk gewoon wel weten dat de exploitatiekosten met 20% gestegen zijn. Het de vorige legislatuur constant, of toch heel veel kritiek geuit op het toenmalige beleid.
Ja.
Nu is er al 4 jaar een liberaal scheme van financiën. En degene dat je hier beloofd hebt, dat je de vaste kosten en de exploitatiekosten onder controle ging houden, is een flagrante leugen. Je zei dus gewoon, 20% zijn ze gestegen, 3,9 miljoen. En dan zag je dat, er is de inflatie, dat gaat niet alleen aan de inflatie liggen. Niet alleen aan corona liggen, aan de inflatie liggen.
Mag ik nu nog antwoord? De informatie, Philippe, die in dit blaadje staat, is niet correct. Dat is een vaststelling. De mensen worden gestuurd naar de website waar de informatie waar u naar verwijst niet te vinden is, want die zijn nog niet gepubliceerd. Ik ben blij dat u nu al weet wat de jaarrekening 2023 gaat zijn. Ik weet dat nog niet. Ik heb die helaas een bonnie. Maar ik wil wel antwoorden op de essentie van uw vraag. Het cijfer van 2017 dat hierin staat, dat is wel juist. Dus €1.497 per inwoner. Ja. Nu zitten we op 1.792 in het jaar 22. Je kunt dat zien als je de jaarrekening pakt en neemt de exploitatiekosten en deelt dat door het aantal inwoners dat je daarop uitkomt. Nu, 2017. Als ik dan reken voor 2018 2% inflatie, 2019 2% inflatie, 2020 2% inflatie, 2021 5% inflatie, dat is onder de werkelijke, en 2022 10%, we gaan niet overdrijven, dan kom ik uit op €1.835. Dus we hebben €1.792 per inwoner, we hebben dus beter gedaan dan de inflatie. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat we ons werk niet gedaan hebben, we zijn zelfs niet mee geëvolueerd met de inflatie, sterker nog, we zijn beter dan wat we gebudgeteerd hebben in het meerjarenplan. Want dat was 1.995, we zitten 2,5 miljoen eronder. Dus ik denk dat u telhuiswerk een keer had moeten opnieuw doen, Philippe.
Ik wil er nog aan toevoegen, omdat dat toch minstens even belangrijk is. Exploitatiekosten mag je nooit alleen zien. Dus dat betekent, heel eenvoudig, als wij zeggen, kijk, er komen bijkomende types in de KEM en de SAM, dat die leerkrachten worden gesubsidieerd door Vlaanderen, dat die mee in de exploitatie komen. Dus, en zo, we hebben eigenlijk gigantisch veel Vlaamse subsidies op dit moment binnengehaald voor allerlei takenpakketten dat we willen doen. Dus dat betekent dat die exploitatie stijgt. En dan nog zitten we eigenlijk maar op de inflatiegrens. Dus eigenlijk hebben we die een poot net omgekeerd. En dat is eigenlijk de frustratie als we dat dan lezen. Dat we zeggen, heeft een indruk dat het slecht financieel beleid, terwijl dat we eigenlijk heel veel ruimte richting investering duwen, wat dat toekomstperspectief is, dat we eigenlijk een heel mooi rapport kunnen voorleggen, omdat we heel veel externe subsidies ook binnenhalen. Dus exploitatie mag je nooit loszien van de inkomsten die je hebt, want je geeft ze ook uit. Als wij een subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een vernieuwer, de level 8000 of gemeente zonder gemeentehuis is daar eentje van, dat we vanmorgen nog een leuk voorbeeld op een Brusselse vergadering had. Dus als we dat binnenhalen, dan die persoon die betaald wordt, ja, dat komt bij de exploitatie. Dus dat is heel belangrijk om die finesse van een begroting goed mee te hebben.
Het is eigenlijk het exploitatiesaldo die taal. Dit is het verschil tussen wat binnenkomt en wat er buiten gaat. Daar mag je naar kijken. Daar mag je een oordeel over hebben. De kosten zelf, die zijn onder de inflatiepercentages gebleven. Dus ik denk dat je dan toch een keer dat huiswerk kan moeten opnieuw doen.
Ik heb mijn punt gemaakt. Ik stel alleen maar vast dat de exploitatie 20% gestegen is deze legislatuur. En dat is een heel stuk meer dan de vorige legislatuur.
Goed, waarmee we kunnen afronden. Ik dacht dat de uitleg van Schepen Gekeren voldoende was, maar zijn er nog mensen die hebben mensen bij te treden? Nee. Dan kunnen we dit punt afronden en kunnen we hiermee ook de gemeenteraad afronden. Ik wens u allen een deugd doend verlof. Wij zullen elkaar waarschijnlijk wel nog eens ontmoeten tijdens het verlof. Maar ik wens jullie een deugd doend verlof. En we zien elkaar hier op de gemeenteraad terug binnen een x aantal weken. Dank u wel.